Peter Wijngaarden.
Ik hoop dat u er klaar voor bent. Oké. Ik kom niet zomaar natuurlijk. Ik heb in mijn vrouw die ik lief heb, die heb ik thuis gelaten. En ik vind het altijd wel heel erg leuk om iets van te laten zien. Eens dus even kijken of we het allemaal aankrijgen. Ja? Oh, Marika wel. Kijk, dit is namelijk de dames waarmee ik samen woon in Gautum. Die vind ik altijd leuk om te laten zien. Heb je een beetje een beeld wie ik ben. Ik ben 48 jaar, voor de mensen die dat statistisch bijhouden. Nou, we wonen met z'n vieren in een huis in Gautum. Dat begint aan deze zijde met onze jongste dochter. Dat is de jongste in huis, dat is Bente. Dat is onze oudste dochter, dat is Meike. Meike is 15. En bij ons in huis is dit de duurste vrouw, want zij geeft het meeste geld bij ons thuis uit. Hebben we statistisch bewezen. Ja, dat is helemaal duidelijk. En dat is mijn vrouw, dat is Joukje. Zij zijn bij ons in de opstandingskerk. Joukje moest, of mocht de zonderschool doen en Bente mocht bij de crèche zijn. Dus die zeiden, pap, je moet maar alleen. En dat vindt pap nooit zo heel erg. Pap mag graag alleen op een struur wezen. Dat is mooi. Nou, we gaan vandaag prediken in geloof. En dan zult u denken, hoe bedoelt u dat? Nou, ik geloof dat wat achter mij gaat straks verschijnen, klopt bij mijn prediking. Als u denkt, het loopt niet helemaal synchroon, geef even een seintje. Want dan kunnen we de juiste bijbelteksten laten zien. Verder. Mooi zo. Ik wil graag met je gaan lezen vandaag een verhaal dat we vinden in de Bijbel en wel in Markus hoofdstuk 5. Een verhaal wat u misschien wel heel goed kent. Het verhaal over Jairus en over zijn dochter en over de bloedvloeiende vrouw. Dus ik wil je vragen op te zoeken in je Bijbel, Markus hoofdstuk 5, vanaf vers 21. En als u geen Bijbel bij u hebt, dan kunt u met mij mee gaan lezen. Markus hoofdstuk 5, vanaf vers 21. En dan gaan we door tot en met 43. En de Bijbel leert ons daar het verhaal dat toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. En hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. En hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hem was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. En ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was er alleen maar achteruit gegaan. En ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteraan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht vanuit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar gebeurd was, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en de moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. En ze was 12 jaar. En iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar te eten wil geven, moesten geven. Weet u, normaal zijn we gewend om een samenvatting van de preek aan het einde te doen. Ik denk, weet je wat, in Heerenveen doen we het anders. We gaan eens beginnen in Heerenveen met een soort van samenvatting. En mijn samenvatting voor vandaag aan de hand van het gedeelte wat we met je hebben gelezen is dat Jezus kwam voor mensen met faam en voor mensen zonder naam. En weet je, vanmorgen wil Jezus jou en mij ontvangen zoals we zijn. Bekend, onbekend, groot, klein, dik of dun. Jezus houdt van jou. En Jezus wil je ontmoeten. En Jezus ziet je. En vandaag wil ik aan de hand van het verhaal van een man en van een vrouw en van een kind laten zien dat Jezus je kent en ook in jou geïnteresseerd is. En we beginnen bij vers 21. En dat zegt, want het geeft een beetje de setting van het verhaal weer. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde zich er een grote menigte bij hem. En hij bleef aan het meer. De menigte was aan het wachten. Jezus was weggegaan en ze wisten dat Jezus terug zou komen. En dus ze waren blijven wachten bij het meer. En dat was een hele grote groep. En in die groep mensen zien we fans van Jezus en we zien trouwe volgelingen van Jezus. Fans die bij Jezus wilden zijn, want bij Jezus gebeurde wat. Dat was actie. En misschien ook trouwe volgelingen die in de gaten hadden dat ze hadden te maken met de Zoon van God. En eigenlijk is de vraag van vanmorgen misschien als eerste, als haakje. Wat ben jij van Jezus? Ben je een wispelturige fan of ben je een trouwe volger van Jezus? En als die massa mensen dan om Jezus heen gaat en eromheen dringt, zien we vers 22 het begin van het verhaal. Want een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Weet je, de Bijbel vertelt hoe deze man heet. Jairus. En Jairus komt van het woord Jair. En Jair was een van de rechters die had geleefd in de dagen van Israël. En dat betekent zoveel als Jehovah verlicht. En deze Jairus, dat was niet zomaar één. Dat was een lokale bekendheid. Iedereen kende Jairus. En deze bekende man, deze lokale bekendheid, die zien we iets bijzonders doen. Hij valt in nederigheid aan de voeten van Jezus. En dat heeft een reden. Jairus zit in een crisis. Een hele dikke crisis. En Jairus heeft hulp nodig. En Jairus heeft gezien dat er maar één is die hulp zou kunnen bieden. En zijn naam is Christus. Is Jezus. Want het leven van zijn kind is in gevaar. En een snelle actie is dringend nodig. Want als je leest vers 23, dan hoor je de angst en de urgentie. Hij smeekte hem dringend. Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Weet je, ook al ben je bekend en ook al heb je veel geld en heb je veel macht, er zijn situaties in het leven dat je er geen ene malle moer aan hebt. Macht en positie en bepaalde voorrechten lossen niet alle problemen op. Weet je, in de Engelse Bijbel staat dat geschreven dat Jezus, dat Jairus spreekt over mijn kleine dochter. Weet u, ik heb zelf twee geweldige dochters, u hebt ze gezien, dus ik kan deze man wel een beetje voelen. En we lezen dat deze dochter is stervende. En Jairus heeft gehoord over Jezus. En misschien heeft hij wel wonderen gezien die Jezus deed. Op de momenten dat Jezus rondtrok. En hij is er overtuigd van geworden, geraakt, dat Jezus degene is die een wonder kan doen wat hij nodig heeft. Jezus kan zijn kleine dochter genezen. En dan lees je vers 24, Jezus zoals die is en zoals we hem zo graag kennen. Jezus gaat met hem mee. En de menigte gaat mee. En ze dringen om Jezus heen. Daar is één grote kluwe van mensen die Jezus volgt. Want er gaat misschien weer wat gebeuren. En Jairus staat nog maar net op het podium vanmorgen. Of er komt nog iemand op het podium. Een naamloze vrouw. De naam wordt ons niet genoemd, maar haar situatie, daar weten we eigenlijk alles van. En het is een pijnlijke, een lastige, een vervelende. Haar lichaam wil niet, doet het niet. En ze lijdt pijn. Want wat lees je in vers 25? Onder hen was ook een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. Bloedverlies. Haar energie was weg. Dat wat kracht had moeten zijn, dat wat als een motor in haar lichaam had moeten werken, dat deed het niet. Ze vloeide bloed. En deze vrouw, die had al heel wat dokters gezien. Hè, vers 26 lees je dat. En als je dan dit verhaal eens leest in Lucas is de dokter van het stel, dan is Lucas maar een beetje wat terughoudend. Want ja, de medische wetenschap had nog niet zoveel voor haar kunnen betekenen. Want wat zegt Lucas 8 vers 43? Ze had door niemand genezen kunnen worden, al had ze haar hele kapitaal aan artsen uitgegeven. Nou was natuurlijk de medische wetenschap in die dagen niet het best ontwikkeld. Ze hielden meer van experimenteren dan van wetenschap. Want Ze hadden bijvoorbeeld bedacht dat als je nou een beetje uilenhars zou nemen en wat kikkerlevertjes en dat zou je in een doosje doen en echt goed schudden, dan had je misschien wel een heel leuk drankje. En dan liet je dat iemand opdrinken en dan ging je wel kijken wat er ging gebeuren. Er was zelfs in die dagen een theorie dat als je verkouden was, je genezen kon worden door de muilezel zijn neus te kussen. Dat was een beetje wat men hoorde. Maar deze vrouw had er geen baat bij gehad. En haar kwalen hadden grote gevolgen. Want een vrouw die bloed vloeide, was geestelijk onrein. Leviticus 15, vers 25 zegt dat. Want die zegt dat door het vloeien van bloed ze onrein werd. En ze daarom niet mee mocht doen aan de bijeenkomsten. Bovendien zou iedereen die haar aanraakte ook onrein worden. Dus die mochten ook niet meedoen. Met als gevolg dat deze vrouw een eenzaam leven had. Alleen, gemeden door iedereen. En toen moest ik een beetje denken aan Jeremia 8, vers 22, waar Jeremia schrijft, is er toch balsem in Gilead? Daar zijn toch de heelmeesten. Deze vrouw had grote nood, want ze kon geen kant op. Het tweede wat we leren van deze vrouw is dat ze had al haar geld gebruikt. Vers 26 zegt dat ze had veel ellende doorgemaakt en zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Weet u, haar ziekte had haar arm gemaakt. Ze had alles gegeven, ze had van alles geprobeerd. En wat had het opgeleverd? Toen dacht ik, hé, wat heb jij allemaal al geprobeerd? En wat heeft het je opgeleverd? Wat ben je er beter van geworden? Waar heb je overal energie in gestoken? En wat heeft het je opgeleverd? En wat we ook leren van deze vrouw is dat ze op zoek is naar hulp. Want als je met me meeleest in vers 27, ze had gehoord over Jezus. En ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Weet je, ze had gehoord over Jezus. Dat is niet operatie oortje in, oortje uit. Nee, het was oortje in en dat was blijven hangen. Die Jezus was wat bijzonders. Daar was wat mee. En het had haar belangstelling gewekt. Weet u, de helende kracht van Jezus gaf haar misschien weer hoop gegeven. Alleen er was natuurlijk één groot probleem voor deze vrouw. Ze kon niet even naar Jezus toe gaan. Ze kon Jezus niet even face-to-face ontmoeten. Jezus uitnodigen voor de thee, dat zat er niet voor haar in. Weet u, het beste wat ze had kunnen hopen was een soort van geheime genezing. Dat zou voor haar de mooiste oplossing zijn. En als je nou vers 28 leest, dan onthult het haar denken. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En Lucas vertelt ons dat ze op zoek gaat naar de zoon van zijn mantel. Natuurlijk, dit is niet het meest perfecte geloof. Dat je gelooft dat iets aanraken je zal helpen. Dat is niet het evangelie wat we verkondigen. Maar het mooie vind ik dat ondanks dat haar theologie misschien niet helemaal sterk was, niet helemaal klopte, ze gaat naar Jezus toe met de beperkte kennis die ze heeft. Op een manier waarvan zij denkt, zo zal het misschien wel werken. Maar weet u wat het grote geheim van deze vrouw was? Deze vrouw ging naar Jezus toe met een verwachting. Weet u, ik heb opgeschreven dat onvolmaakt geloof in een perfecte verlosser zal altijd veel bereiken. Want het gaat niet om degene die het geloof heeft, het gaat om degene die de verlossing gaat geven. En daar moet je zijn, daar zit het geheim. En ze ging naar Jezus, want ze verwachtte dat Jezus haar zou kunnen herstellen. Weet u, het deed mij denken aan Matteüs 18, vers 3. Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. En dan dat wonder. Maar vers 29 vertelt ons wat er gebeurt als deze vrouw het vers aanraakt. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Weet je, direct, meteen. Er zit geen 6 weken tussen. Nee, ze raakt Jezus aan en ze ontvangt direct genezing. En toen het haar gebeurde, wat zou ze als eerste hebben gedacht? Mijn idee was wegwezen. Wegwezen. Maar er gebeurt meer op hetzelfde moment. Vers 30 zegt dat. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. En midden in de menigte draait hij zich om en vraagt, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Een Jezusreactie. Dat is de enige die zo'n vraag kan bedenken. Wie heeft mijn kleren aangeraakt? Weet u, ik denk dat Jezus precies wist wie dat was. Jezus wist wie hem had aangeraakt. Jezus weet al deze dingen. En mijn vraag is, waarom stelt hij dan die vraag? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom gaat Jezus nou in die menigte op zoek naar die vrouw? En ik heb drie dingen bedacht. Weet u, op de eerste plaats denk ik dat Jezus haar de mogelijkheid wilde geven om een getuigenis te geven van wat Jezus had gedaan. Weet je, ze had geloof gehad. En geloof is iets van jezelf. Maar we moeten ons geloof aan de wereld aan ons heen laten zien. Weet u, dat is ook een van de dingen waarom ik denk dat je je moet laten dopen. De doop is iets, is een gevolg op iets wat in je hart is gebeurd. Je laat aan de buitenkant zien wat aan de binnenkant gebeurd is. Weet je, je gaat ervan, je wil je publiek identificeren, heb ik opgeschreven, met Christus. Je wilt zeggen, dat is waar ik bij hoor. Ik wil Jezus volgen. Ik wil achter hem aangaan. He, Lucas 12, vers 28 zegt dat ook. Ik zeg jullie, mensen, iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Ik denk een tweede reden waarom Jezus dat vraagt, om haar eigen geloof op te bouwen en haar geloof te versterken. En de derde reden is om de menigte te laten zien dat ze rein is. En dat ze weer in de maatschappij kan worden opgenomen. Haar schande is nu weg. Eigenlijk moest ik denken aan Romeinen 10 vers 11. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En dan komen de discipelen even op het podium. Vers 31. U ziet dat de menigte zich om u verdringt. En dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Weet u, en ik vind het een heerlijke menselijke reactie, want dat was mijn eerste reactie ook. Waarom stel je nou zo'n vraag? Ah, je ziet dat er heel veel mensen om je heen zitten, dus iedereen loopt te drukken. Waarom wil je dit? En tegelijk laat dat zien dat ze nog steeds niet helemaal begrijpen waar het om ging. En af en toe begrijp ik het nog steeds niet, waar het allemaal om gaat. Maar Jezus blijft vol liefde. Jezus blijft vol liefde. Want wat zegt vers 32? Jezus gaat op zoek naar die vrouw. En in vers 33 lezen we dan, ze was bang geworden. Er stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd. En dan komt ze naar Jezus toe, valt voor hem neer en vertelt hem de hele waarheid. Weet u, ze is bang, omdat ze wist dat ze niet in de menigte mocht zijn. Want iedereen liep daar te duwen en te trekken. Iedereen die zou haar aanraken. En daardoor zouden ze allemaal onrein worden. Het zou niet zo druk zijn geweest in de synagoge. Want niemand mocht naar de synagoge gaan, want ze waren onrein. En eigenlijk vrees ze voor een aanwijzing. De zoveelste. Maar toch gebeurt er iets heel bijzonders. En ik denk dat je daar, tenminste, ik las daar vrij snel overheen. Want we beginnen het verhaal met Jairus. En wat doet Jairus? Jairus valt op zijn knieën voor Jezus. En we zien deze vrouw precies hetzelfde doen. Ook deze vrouw valt op haar knieën voor Jezus. Weet je, het maakt niet uit of we hoog, laag, sterk, zwak, belangrijk, onbelangrijk, weet ik wat voor zijn. Het maakt niet uit welke positie je bekleedt. Ik geloof dat onze houding voor Jezus een houding van nederigheid moet zijn. Op onze knieën voor Jezus. We willen hem volgen. Hij is onze Heer. Hij gaat voor ons uit. Want Jezus kwam voor de mensen met faam, maar ook voor de mensen zonder naam. Weet je, dan vers 34 gaat dan weer verder. Want het vertelt ons dat ze niet alleen genezen is van haar ziekte, maar dat Jezus haar ook wil redden. Want toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Weet u, in de NBG-vertaling wordt gesproken over dochter. Uw geloof heeft u gered. En ik vind dat zo'n mooi woord, het woord dochter. Waarom? Nou, dochter geeft aan dat ze deel is geworden van een gezin. Door haar ziekte stond ze overal buiten, hoorde ze nergens meer bij. Maar Jezus zegt, nu word je mijn dochter. Van een vrouw die niks is, wordt ze een dochter. Om het nog mooier te maken, ze wordt een prinsesje. Ze is helemaal niks door haar ziekte. Niemand wilde met haar omgaan. Maar Jezus herstelt haar en hij noemt haar dochter. Weet je, ze gaat over van een leven in schaamte naar een leven als dochter van de koning. Gedurende 12 vreselijke jaren was ze niemand en Jezus herstelt haar tot iemand. En het was haar geloof dat haar redde. Niet iets dat kwam door zijn kleding, totaal niet. En Jezus zegt haar in vrede, in shalom te gaan en genezen te zijn van haar ziekte. Deze vrouw raakte niet alleen haar ziekte kwijt, maar goddank, ze raakte haar zonden kwijt. En op het moment dat Jezus deze vrouw aanspreekt met dochter, krijgen we het tweede deel. We gaan eigenlijk van het ene uiterste naar het andere uiterste. Vers 35 zegt dat sommige boodschappers uit het huis van Jairus komen en aan de bekende man, de beroemde man, vertellen: uw dochter is gestorven. En waarom valt u de meester nog lastig? Weet je, ik kan me niet voorstellen wat Jairus op dit moment denkt. Want ik weet niet hoe dat voelt. Want laten we nou eens eerlijk zijn. Als deze vrouw Jezus niet had onderbroken, kon Jezus al lang bij zijn dochter geweest zijn. En had hij haar kunnen genezen. Want laten we heel eerlijk zijn, deze vertraging betekende de dood van de dochter van Jairus. Want laten we nou nog eens op een rijtje zetten. Deze vrouw is al 12 jaar ziek. Nou, wat maakt die 30 minuten dan nog een keer uit? Dan had hij toch eerst mee kunnen gaan naar Jairus en vervolgens terug kunnen gaan. En dat bracht mij bij een uitspraak die op zo'n tegeltje wel eens staat. God is nooit te laat. Hij is zelden te vroeg, maar hij is wel altijd op tijd. En ik denk dat ik daar vanmorgen aan wil toevoegen: en je kunt altijd op hem vertrouwen. Daarom een vraagje van mij aan jou. Ga jij akkoord met wat ik noem goddelijke vertraging in jouw leven? Want als er vertraging is van Gods wegen in jouw leven, betekent dat één ding niet. Dat betekent niet dat hij niet van je houdt. In plaats daarvan wil hij zijn werken en zijn wegen in je leven openbaar maken. Waardoor de vertraging zal resulteren in een grotere eer voor hem. En meer geloof voor jou. Want wat zegt Romeinen 8 vers 28? En wij weten dat voor wie God lief hebben, wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Weet je, vertragingen zijn onderdeel van het goddelijke plan. Ik geloof daarin. Dingen gaan anders omdat God dingen anders wil laten doen. En waarom? Omdat hij zijn grootheid wil laten zien. Weet je, je zou het kunnen vergelijken dat je met iets geestelijks bezig bent. Iets heel belangrijks. Voorbeeld. Stel, ik ben bezig mijn preek voor te bereiden voor Heerenveen. Nou, dat is toch heel belangrijk werk. Dat is wel heel geestelijk werk. Daar staat wel op, en een dikke, zeker Heerenveen. Kritisch clubje. He? Goede kerkenraad, theologisch sterk onderlegd. Dus de mannen gaan straks door even een robbertje nog doen in de kerkenraadzaal. Want er moet natuurlijk nog even gesproken worden. Heel belangrijke klus. En dan komt mijn dochter boven. Pap, de band van mijn fiets is lek. Ja, oh, ik ben heel geestelijk. Ja, pap, maar ik moet vanavond wel naar de jeugd. Of naar de chill, zoals dat bij ons in Leeuwarden heet. Ja, hallo. Maar ik ben heel belangrijk bezig. Ik ben de preek aan het voorbereiden voor Heerenveen. Dan heb ik helemaal geen zin te band plakken. Ja, mijn pap, ik moet er wel heen. Oh ja, oké. Band plakken. Nou, dat is een hobby van mij. Dat kan ik helemaal niet goed. Dus pap en dochter gaan band plakken. En dat doen we in de garage met de garagedeur dicht. Dat moet de buurt maar niet horen. Dat dochter en vader gaan band plakken. En na 6, 7 pogingen en behoorlijk wat tijd later is de band toch geplakt. En vader gaat weer naar boven toe. Het hele geestelijke werk voor Heerenveen voorbereiden. Die avond komt dochter Lief terug van de chill. En ze heeft een geweldige avond gehad. Een avond waarin ze Jezus mocht ontmoeten. Waarin ze het weer helemaal ziet zitten. En op dat moment denkt deze vader: zul je dat nog een keer leren? Het gaat helemaal niet om de mooie preek in Heerenveen. Het gaat erom dat mensen Jezus gaan ontmoeten. En dat is de vertraging die God geeft. Ook in het maken van een preek. Wanneer God je wil leren dat het niet gaat om de mooie woorden en de prachtige voorbeelden en hoe theologisch het allemaal onderbouwd is. Maar het gaat erom dat mensen Jezus ontmoeten. En Jezus wil jou ontmoeten. En misschien is dat de preek wel voor vanmorgen, dat Jezus jou wil ontmoeten. Weet je, wij zullen moeten leren dat dingen wel eens anders gaan in ons leven. En we mogen erop vertrouwen dat Romeinen 8 vers 28 waarheid wordt in jou en mijn leven. Dat God alles laat meewerken ten goede. En Jezus blijft in controle als we teruggaan naar het verhaal. Jezus houdt vol en blijft doorgaan. En in vers 36 zien we weer die tederheid, die liefde die Jezus heeft. Deze vader, compleet van slag. Wat een rampbericht. Je dochter is overleden. Wat een rotbericht. En Jezus hoort dat. En die zegt dan tegen deze vader, wees niet bang, maar blijf geloven. Letterlijk zegt hij, blijf geloven, blijf vertrouwen, stop de angst, geloof alleen. Jezus roept hem op om vurig te blijven vertrouwen in de wetenschap dat wat er ook moet gaan gebeuren onmogelijk lijkt te zijn. Weet je, Jezus verdwijnt dan in de menigte, zo wonderlijk. Vers 37, hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En voordat we dan verder gaan en komen bij het huis van deze Jairus, even wat informatie. In de dagen van Jezus was een begrafenis een heel bijzonder iets. Een van de dingen die ze deden, was dat ze scheurden hun kleren, ten teken van rouw. En we lezen dat vaker in de Bijbel. Ze huurden ook professionele huilers in. En er waren twee mensen, minimaal twee mensen, die de fluit bespeelden en hele treurige muziek speelden. Dus mocht u nog eens een nieuwe carrière zoeken, professionele huiler. Ik denk dat dat een mbo 3, 4 niveau zal zijn. Maar u kunt worden professionele huiler. Bij ons in Leeuwarden zal ze het vast op het Friesland College geven, want die geluiden geven alles. Begrafenissen werden ook gevuld met veel gehuil en veel weeklagen. En er werd hard en luid geklapt. Nou, zo'n cacofonie van geluid, in zo'n setting komt Jezus aan bij dat huis. Want wat zegt vers 38? Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stond te huilen en te weeklagen. Conform wat men gewoon was in die dagen. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan gaan we toch even een stukje theologie krijgen. Want Jezus zegt iets heel, heel bats. Helemaal geweldig. Want Jezus geeft een definitie van de dood. Hij herdefinieert de dood als een tijdelijke voorwaarde voor de gelovigen. Want wat zegt vers 39? Hij ging naar binnen en zei tegen hen, waarom maken jullie zo misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Weet u, voor de gelovigen zegt Jezus, hier is de dood een periode van slaap. Want wat zegt 1 Korinthe 15, vers 51 en 52? Ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wauw. Veilig bij Jezus. Totdat Jezus terug gaat komen. En op het moment dat Jezus zegt dat ze slaapt, haalt hij daarmee alle lachers over zich heen. Want iedereen begon hem uit te lachen. Want Lucas vertelt ons één ding duidelijk, ze wisten allemaal dat het meisje was overleden. Weet u, vers 40 zegt dat ook. Ze lachten hem uit. Uitlachen in de zin van, nou waar heb je het over? Uitlachen in de zin van belachelijk maken, spotten, afwijzen. Weet je, het lachje wat iemand heeft die het beter weet dan de ander. Dat is zo'n irritant lachje. En dat is wat Jezus hierover komt. Weet je, eigenlijk kom je uit als je hierover na gaat denken bij Psalm 22. Die messiaanse psalm die zo gaat over het lijden wat Christus ondergaat. Weet je, ook hier wordt geschreven dat Jezus bespot zou worden. Vers 8 zegt daar, allen die mij zien, bespotten mij. En wij koppelen dit heel vaak vast aan de kruisiging van Jezus. Maar eigenlijk zie je het hier al gebeuren. Toen Jezus zei ze sliep, lachten ze hem allemaal uit. Onder het motto, beste man, waar heb je het over? Kijk even goed. Dan zie je dat ze overleden is. En tegelijk dat bespotten. Ik denk dat als Jezus bespot werd, zullen wij als zijn volgelingen ook bespot worden. Mensen zullen ons ook belachelijk maken. Maar Jezus trekt zich er niks van aan. En dat zullen wij ook moeten doen. We zullen door moeten gaan met de opdracht die we hebben. Jezus gaat onverstoorbaar verder. Ik vind dat zo wonderlijk, vers 40. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Weet u, het naar buiten sturen is precies hetzelfde woord als wat Jezus gebruikt als hij de tempel schoonmaakt. Dan drijft hij ze eruit. Eigenlijk is dat, hij drijft al die mensen uit dat huis. Eruit, weg. Ik heb jullie hier even helemaal niet nodig. Ga maar buiten staan, bij die professionele huilers. Ga daar maar naartoe. Hij wil ze er niet bij hebben. En dan komt Jezus weer, zoals we hem zo graag zien, vol liefde. Vers 41, hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita kum. In onze taal betekent dat meisje, ik zeg je, sta op. Weet je, je ziet Jezus zo knielen bij dat bed van dat kind. En vol liefde pakt hij die hand vast. En vol liefde zegt hij tegen haar, Talita kum. Geen schreeuwen. Geen gekke dingen. Vol liefde, Talita kum. Weet u, zo kennen we Jezus ook als hij bij de schoonmoeder van Petrus komt. En als je de oude vertalingen wat doorleest, wat mensen toen schreven, dan schijnt Marcus te hebben geschreven in het Aramees, de taal die Jezus sprak. Klein lam, sta op. Vol liefde. Klein lam, sta op. En vers 42, het wonder. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was 12 jaar en iedereen was met stomheid geslagen. Weet je, ze hoeft helemaal niet naar fysiotherapie. Ze staat direct op haar benen en ze loopt van A naar B. Ze was ontzettend ziek geweest, want je gaat niet zomaar dood. Ze was echt heel ziek geweest. En Jezus herstelt haar helemaal. 12 jaar. Dit meisje was net zo lang ziek. Of dit meisje was net zo oud als de vrouw ziek geweest was. Want beide waren 12 jaar met hun ziek. Of ze beide hadden dat getal 12 te pakken. Weet je, en Jezus gaat door. Hij laat zien dat hij de hele situatie voortdurend onder controle houdt. Want hij zorgt voor de familie. En hij zorgt dat er privacy komt. En dat ze geen selfies gaan maken. Want wat zegt vers 43? Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen. En zei dat ze haar te eten moesten geven. Mis die liefdevolle opdracht niet, hè? Jezus doet een wonder, hij brengt haar tot leven, maar hij zegt ook, zorg wel dat ze het eten krijgt. Dat ze weer nieuwe krachten gaat krijgen. Hij geeft haar het leven en hij zorgt ervoor dat ze in leven blijft. Pannenkoeken bakken, want er is feest. En als ik het dan ga afronden, waar kom ik dan uit? Wat kun je nou met zo'n verhaal als dit? Nou, op de eerste plaats, wanneer andere zaken anders gaan dan jij en ik zouden willen, dan wil ik je eens uitdagen te kijken naar datgene als iets wat God wil doen, wat God gaat doen. En misschien kan ik je een klein kort gebed meegeven, want we houden er niet van dat dingen anders gaan. Laten we heel eerlijk zijn. Misschien zou je kunnen gaan bidden, Heere, help me niet geïrriteerd te worden, zodat uw mogelijkheden in deze situatie door mij gezien worden. Wat kun je nog meer leren van dit verhaal? Dat we mensen niet te veel eer moeten geven omdat ze belangrijk zijn. Omdat ze dingen hebben gedaan. Voor Jezus zijn alle mensen gelijk. Jezus kwam voor mensen met faam en voor mensen zonder naam. Voor mensen die beroemd zijn en voor mensen die in schaamte leven. Jezus kwam voor iedereen. Misschien moeten we ook gaan leren de situaties te onderkennen en te stoppen bang te zijn. En te leren vertrouwen. Weet u, er staat ook zo'n tegeltje. Waarop staat dat als God op de juiste plaats in ons leven wordt verheven, worden er 1000 problemen tegelijk opgelost. Tozer heeft dat geschreven. Weet je, bijzondere situaties in jou en mijn leven zijn de kans voor God om iets bijzonders te laten zien. Iets wat ik ook kan leren uit dit verhaal, als vierde puntje, is dat ons geloof een publieke zaak moet zijn. We moeten aan de wereld laten zien dat we bij Jezus horen. Dat we hem volgen, dat hij de bron van ons leven is. Weet je, dat moeten we niet aan de mensen overlaten. Want wat zou het toch sneu zijn als de mensen in jullie buurt zouden zeggen, dat zijn fijne mensen, dat zijn humanisten. Want die hebben het goede voor de mensen over. En dan denk ik, ja, mislukt. Ze moeten weten dat we Jezus volgen. Ze moeten de bron van ons leven kennen. Als laatste wil ik je meegeven, wacht niet op een crisis voordat je Christus toelaat in jouw situatie. Jezus wil graag direct bij dingen betrokken worden. Hij wil graag met je meegaan. Hij beloofde dat hij met je meegaat. Zie, ik ben met je alle dagen totdat. Weet je, even mijn lijftekst. En daar heb ik van geleerd dat ik God niet hoef te vragen. Heere, wilt u vandaag met mij meegaan? Nee, dat hoeft niet. Hij gaat dan mee. Altijd. God wil voor je zorgen. Kom op tijd bij hem. En je bent altijd welkom. De deur van God zit niet in zijn kozijn. Dat is een open ruimte. En God nodigt jou en mij elke keer weer uit om bij hem te komen en bij hem te zijn. Weet u, als wij in nederigheid naar Jezus toe gaan, voor hem neer willen knielen. Omdat we weten dat hij de hulp kan geven die wij zoeken, zal God een antwoord gaan geven. Ik geloof daarin. En toen ik dit had opgeschreven, deze 5 punten als een soort van samenvatting, toen ben ik eens naar de teksten gaan kijken. En toen dacht ik, zit er nou nog een soort van overkoepelend iets in? Ik vind het altijd leuk om toch eens wat afstand te nemen van een Bijbelgedeelte en eens te kijken wat zit hierin. En toen kwam ik er nog 1 hele mooie tegen. En die vond ik de mooiste. Toen Jezus in contact kwam met een zieke en een dode, betekende dat volgens de wet dat Jezus onrein werd. Want als je een zieke of een dode aan zou raken, zou je onrein zijn. Technisch gesproken was Jezus onrein. Maar is het niet geweldig dat het tegenovergestelde gebeurde? Dat Jezus zijn zuiverheid overdroeg op hetgene wat onzuiver was. En wat daardoor juist zuiver werd. Weet je, de kracht van het bloed van Jezus, de kracht die daar tevoorschijn kwam aan dat kruis, dat reinigt het onzuivere en geeft er het zuivere voor terug. Gods macht is sterker dan jouw onmacht. Gods zuiverheid, zijn grootheid is groter dan jouw kleinheid. En hij wil komen in jouw leven met zijn zuiverheid, omdat wat onzuiver is bij jou, zuiver te maken. Zijn gerechtigheid overwint onze ongerechtigheid. Weet je, 2 Korinthe 5 vers 21... God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. En dat is wat het verhaal laat zien van vandaag. God is in staat jouw situatie, jouw ongerechtigheid om te zetten naar gerechtigheid. Weet je, Jezus wil jou een nieuwe natuur geven. Weet je, de Bijbel spreekt over een nieuwe geboorte als Jezus spreekt met Nicodemus. En bij die nieuwe geboorte wil hij jou een nieuwe naam geven. En weet je, dat is een groot wonder, een nieuwe naam. Oh ja, ja, want aan je oude naam, daar zitten allerlei verhalen. Want als wij de naam van iemand horen, dan denken we allemaal, wat was dat voor man? Wat was daar ook alweer? Nou, als Jezus jou een nieuwe naam geeft, heb je geen verleden meer. Want je bent schoon, want je hebt een nieuwe naam gekregen. En dat is wat Jezus wil doen, een nieuwe naam. En hij wil jou een zoon of een dochter maken met een nieuwe naam. Johannes 1 vers 12 zegt, wie hem wel ontving en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Weet je, als jij naar God gaat, als jij naar Jezus gaat, zal hij je ontvangen. En zal hij tegen je zeggen, ik ben blij met je, mijn dochter. En ik ben trots op je, mijn zoon. Weet je, God wil je helpen. En vanmorgen is hij hier. En hij kent je. Want hij kwam voor jou. Of je nou een naam hebt of geen naam hebt. Of je faam hebt of niet. God komt van jou. Jezus, hij hield van jou. En daardoor kwam hij naar deze aarde. En daardoor herstelde hij de relatie met God. En die Jezus is niet veranderd. Ook vanmorgen. En vanmorgen is hij in ons midden. En wil hij ons zegenen. Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor uw goedheid en uw grootheid. Dank u wel, Heer, voor uw woord. Heer, een verhaal dat we al zo vaak kenden. Heer, op de zondagschool werd het er netjes in geslepen. En toch zit er weer zoveel waarde in. Heer, en het grootste wonder wat u hierin laat zien, Heer, is dat u sterker bent dan wat dan ook. Heer, van welke regel die er bestaat, Heer, u gaat daar overheen. Heer, want de grondgedachte is, Heer, dat toen u... Heer, deze dochter aanraakte, haar hand nam. Heer, toen u aangeraakt werd door deze vrouw, Heer, toen zou u onzuiver worden. Maar Heer, uw zuiverheid is zo groot, Heer, dat het onze onzuiverheid compenseert. En Heer, daarvoor dank ik u. Heer, daarvoor dank ik u. Heere, u die zo veel machtiger bent, zo veel krachtiger bent. Heere, u hebt laten zien, Heere, dat u boven elke situatie staat. Heer, dat er geen ene wet, macht of kracht is, Heer, die u kan overschaduwen. Heer, u overschaduwt alles. En daarvoor dank ik u. Heer, ook vanmorgen, Heere, hier mogen we dan weten, Heer, dat u in ons midden bent. Want wat zegt u in uw woord, daar waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. En Vader, dan dank ik u, Heer, dat u ook vanmorgen hier bent. Heer, want we zijn bijeen in Jezus' naam. Het is mijn vraag van jou aan, is mijn vraag aan jou vanmorgen. Weet je dat je een kind van God bent? Weet je dat Jezus voor jou is gekomen, dat hij van jou houdt? Dat hij het verlangen heeft dat jij een relatie hebt met God? Weet je, als je dat niet weet, zeg vanmorgen tegen Jezus, Heere, wil komen in mijn leven. Heer, wil mijn zonde vergeven. Heere, wil Heer zijn van mijn leven. Dan wil Jezus komen, ook vanmorgen in jouw leven. En wil die Heer worden. Weet je, en dan komt dan dat wonder dat zijn zuiverheid jouw onzuiverheid overwint. En dat je door hem zuiver kunt staan voor God. En weet je, misschien ben je wel vanmorgen in een situatie, of zit je in een situatie waarin je denkt, hoe komt dit allemaal? Weet je, dan daag ik je uit om vanmorgen de kansen van God te zien in die onmogelijke situatie. En dat gebed te bidden, om niet geïrriteerd te worden. Maar het te zien als iets wat God wil gaan doen. Waar hij zijn grootheid wil gaan laten zien in jouw leven. Misschien zit er schaamte in je leven, is er teleurstelling in je leven. Omdat dingen anders zijn gegaan. Ik daag je vanmorgen uit. Om God zijn gang te laten gaan. En te zeggen, Heer, u houdt alles in uw handen. Heer, ook deze situatie. Vader, en dan kent u de harten van de mensen die hier zijn. Heer, elke situatie. Heer, en dan dank u wel, Heer, dat u groter bent. Heer, dat hebt u vandaag goed laten zien in uw woord. U bent groter dan wat er ook maar is. Heer, u staat boven elke wetmatigheid. En dan dank ik u, Heer, dat u uw wonder wil gaan doen. In het leven van mijn broer en van mijn zus. Heer, dat wat onmogelijk is, is mogelijk bij u. Zou voor u iets te wonderlijk zijn? Heer, er is niks te wonderlijk voor u. En ik dank u wel, Vader, Heer, dat we dat vanmorgen mee zullen nemen. Dat er voor u niks te wonderlijk is. Heer, u hebt het nogmaals laten zien vanmorgen. En dat bid ik u, Heer, om wonderen. Heer, dat mensen zullen zien dat u met ze meegaat. Heer, dat u uw woord laat werken in hun leven. Heer, dat u het wonder laat doen. Want laten we heel eerlijk zijn, ook vanmorgen. Wat was een groter wonder? Iemand genezen die ziek was? Of iemand genezen of iemand terugroepen in het leven? Vader, Heer, bij u zijn alle dingen mogelijk. En dat bid ik u. Heer, voor een ieder. Heer, u kent ons aller hart. Heer, u weet de situatie waarin we zitten. Heer, wilt u gaan voorzien. In Jezus' naam. Amen. Amen. De Heere zegen u.